Hallo luisteraar, ik ben Maaike van Overmeijre, duurzaamheidsadviseur bij het Enterprise Europe Netwerk Vlaanderen. En ik heet jullie graag van harte welkom in deze podcastreeks over duurzaam ondernemen. Duurzaam ondernemen gaat verder dan een morele verplichting. Het is de sleutel tot succes van jouw bedrijf, een bron van innovatie en zelfs een concurrentieel voordeel. Voor KMO's kan dit uitdagend zijn. Hoe begin je eraan? Waar leg je de focus? Wat zijn de wettelijke verplichtingen? Gelukkig hoef je niet alleen op ontdekkingsreis, want het Enterprise Europe Netwerk staat klaar met gratis advies en begeleiding voor KMO's. In deze podcast willen we jou inspireren en motiveren om de eerste stappen te zetten richting een duurzame transitie. Dus leun achterover, laat je inspireren en ontdek hoe ook jij een positieve impact kan maken. Deze eerste aflevering geeft een brede introductie tot duurzaam ondernemen. Ik heb vandaag twee boeiende gasten bij mij, Sebastiaan de Blok en Patrick Desrumeaux. Sebastiaan is medeoprichter van de Ecological Entrepreneur. Zij helpen andere bedrijven om een positieve, duurzame impact te maken. En Patrick is managing director van het Belgische modemerk Xandres, een van de koplopers in de mode-industrie op het vlak van duurzaamheid. Bedankt om hier te zijn allebei.
Met plezier.
Dankjewel.
Patrick, kan jij je voorstellen alsjeblieft?
Ja, Patrick Desrumeaux, ik ben managing director van Xandres. Xandres is Belgisch modehuis, sinds 55 jaar actief in België, Nederland en Duitsland.
Dank u wel. Sebastiaan, mag ik wat meer over jou te weten komen?
Goedemiddag, Sebastiaan de Blok, medeoprichter van The Ecological Entrepreneur. Wij zijn een bedrijf opgericht met de ambitie om economie en ecologie samen te brengen. 4 jaar geleden, concreet begeleiden wij andere bedrijven in verduurzaming van analyse tot strategie tot implementatie.
Dankjewel om hier te zijn allebei. Patrick, wat inspireerde Xandres om duurzaamheid centraal te stellen in de bedrijfsvoering?
Dus zodat duurzaamheid niet iets is van de laatste jaren. Xandres bestaat 55 jaar en wij maken al sinds 55 jaar tijdloze kwalitatieve kleding. En per definitie is dat de kleding die bedoeld is om lange termijn mee te gaan. Maar sinds heel kort is het meer dan enkel maar kwaliteit bieden. Mm-hmm. En zijn we gaan kijken van, wat kunnen we nog meer doen om elke dag een beetje duurzamer te worden. En dat maakt dat wij dat toch wel de laatste 3 jaar met nog meer zorg aan het behandelen zijn. En daar eigenlijk naar de toekomst toe nog het gevoel hebben van, ja, er is nog best heel veel te doen om nog beter te worden.
Ja, Sebastiaan. Je hebt de Ecological Entrepreneur mee opgericht. Was dat ook vanuit een persoonlijke motivatie?
Zeker. Lang geleden, denk ik meer dan 10 jaar geleden ondertussen, heb ik milieuwetenschappen gestudeerd. En daar werd voor mij de schaal van de problematiek wel heel duidelijk. Mm-hmm. En mijn persoonlijke overtuiging is daar dat we hebben economie en ecologie nodig. En we hebben duurzaamheid algemeen gezien nodig. Maar dat moet tastbaar gemaakt worden. Dat moet echt wel concreter worden voor heel veel bedrijven. Mm-hmm. En daar is eigenlijk de Ecological Entrepreneur, of TEE om het kort te houden, voor opgericht om net dat mogelijk te maken, die tastbaarheid in duurzaamheid te brengen.
Ja, oké, dat is duidelijk. Ik hoor persoonlijk bij KMO's ook heel veel redenen om nog niet te starten met duurzaam ondernemen. Obstakels die al dan niet terecht zijn. En voordat we eens 3 veelgehoorde zorgen gaan bespreken. De eerste is, duurzaam ondernemen is duur en ingewikkeld, onder meer omdat er grote investeringen nodig zijn om productieprocessen aan te passen.
Ik denk dat die perceptie sowieso leeft. Wij hebben recent een tweede keer een onderzoek afgerond met meer dan 1100 bedrijven over die vraag. En als hoofddrempel komt financiering daar altijd naar boven. Financiering om of aanpassing door te voeren of überhaupt te kunnen die processen aanpassen. Wij merken ook dat dat bijvoorbeeld bij circulariteit heel hard speelt, dat dat ook gelinkt is aan het feit dat mensen eigenlijk nog niet echt weten wat ze überhaupt moeten doen. En dus die perceptie van duur, het zal soms zeker wel terecht zijn, maar heeft voor mij ook heel veel te maken met het probleem dat mensen eigenlijk geen flauw benul hebben waar te beginnen of waar naartoe te gaan, waardoor alles duur wordt natuurlijk. Mm-hmm. En ze zien de voordelen niet, want ze weten vaak vandaag de dag, ondanks alle communicatie over duurzaamheid, zelfs nog niet echt wat de problemen zijn. Dus laat staan dat je dan oplossingen kunt zoeken. En dat zorgt ervoor dat natuurlijk die drempel gigantisch hoog wordt. En er wordt continu overal gezegd, duurzaamheid is duur. Ja, dan dat mantra wordt meegenomen, want duur is natuurlijk niet handig in een bedrijfscontext. Dat is heel simpel.
Maar ik wil daar eigenlijk volledig bij aansluiten, want als je kijkt naar de schaalgrootte van Xandres, wij zijn een middelmatige KMO-speler in België. En in het kledinglandschap heb je wel een 20-tal bedrijven die eigenlijk dezelfde omvang hebben als wij. En als we daarover praten met collega's, dan is niet het aspect van, is duurzaamheid nu duur? maar verder het onbekende van, ja, iedereen is van overtuigd, we moeten dat doen. We moeten duurzamer worden. Mm-hmm. We zijn allemaal geen ecomerk. We zijn een niet-ecomerk die duurzamer wilt worden.
Ja.
Maar eigenlijk is het een groot onbekende van hoe en waar begin je daar nu aan.
Mm-hmm.
En je weet ook dat er Europese wetgeving op komst is, ook voor onze schaalgrootte, dat we dat moeten doen. Maar er is toch wel wat ongerustheid, wat onrust, wat onbekendheid van ja, hoe en waar moet je nu daar beginnen. En dat maakt de perceptie van het gaat duur worden. Ja. Omdat je niet goed weet, moet ik nu vooraan aan de ketting beginnen? Moet ik met de verpakking beginnen? Moet ik met de opleiding van personeel beginnen? Mm-hmm. En dat maakt toch wel een stuk van angst van ja, welke richting moeten we nu uitgaan en wat moeten we eerst doen?
Ja, een tweede zorg is, de markt is helemaal nog niet klaar voor duurzaam ondernemen. Mijn klanten focussen zich enkel op prijs en zijn niet bereid om extra te betalen voor duurzame producten of diensten.
Ik denk dat daar wel een kentering aan het komen is. Van wat mm-hmm. je zegt is zeker waar tot, ik zou zeggen, 6 maanden, een jaar terug.
Ja.
Ook wij zagen toen wij onderzoek deden dat onze klant, en onze klant is een goede klant die net iets meer kan betalen voor de gemiddelde kleding, omdat wij in het net iets hogere marktsegment zitten. Maar ook zij was tot een jaar terug niet bereid om echt structureel meer te betalen voor duurzamere kleding.
Mm-hmm.
Wat dat we nu zien, wij hebben een onderzoek gedaan eind november vorig jaar. En toch een kleine 30% van onze klanten zeggen van goh, we zijn wel bereid van 10-15% meer te betalen. Moest blijken dat wat we kopen echt duurzamer is dan niet duurzame kleding. En ik vind dat toch wel een belangrijke kentering. Ook in onze doelgroep die dan tussen de 45 en de 65 is, zeg maar. Mm-hmm. Dat je daar toch een bewustheid ziet ontstaan van ja, maar dan zijn we toch wel bereid om daar iets, net iets meer voor te betalen.
Dat is een hele mooie kentering. Ja. Zien jullie die ook, Sebastiaan?
Ja, ik denk het wel. Ik vind vooral het laatste punt dat Patrick maakt heel belangrijk, dat de overtuiging dat het effectief duurzamer is, dat we dan wel zien dat mensen iets meer willen betalen. En ik denk dat het ook heel hard afhangt over welk product we spreken en in welk segment van de maatschappij. Soms zeggen wij wel intern van duurzaamheid blijft voor veel mensen een luxe probleem. Mm-hmm. En daar bedoel ik mee, niet dat dat geen probleem voor iedereen is, want dat is het zeker wel. Maar je moet er ook wel mee bezig kunnen zijn. Hè? Dat wil zeggen dat je niet bezig moet zijn met je dagdagelijks overleven. En ik denk dat daar nog een heel groot gat zit tussen partijen die inderdaad kunnen betalen en die iets kapitaalkrachtiger zijn. Dat je daar ziet en zegt, oké, het is duidelijk. En het idee begint te leven dat het effectief duurzamer is.
Mm-hmm.
En dan is die bereidheid er wel. Maar bij een heel deel van de maatschappij is er ook nog niet de budgetten gewoon om dat überhaupt te doen. En dat heeft natuurlijk wel een gevolg.
Ja, zeker. Een laatste zorg is bedrijven die zeggen in mijn sector, bijvoorbeeld in de IT-sector, is dit helemaal niet van toepassing. Wij verkopen een dienst, dus wij hebben weinig impact. Hoe zien jullie dit?
Ik hoor dat vaak als wij dossiers beginnen bij klanten, zeker als dat dienstenorganisaties zijn, is van ja, maar ja, wij hebben een auto. Oké, we kunnen die elektrisch maken, misschien moeten we een warmtepomp steken en dan klaar. Die perceptie leeft nu. Tegelijkertijd vergeten heel veel dienstenorganisaties dat ze met hun eigen werk een impact positief op duurzaamheid kunnen hebben. Dat aspect wordt heel vaak achterwege gelaten. En wij werken bijvoorbeeld voor een softwarebedrijf dat supply chain planning doet.
Mm-hmm.
Dat supply chain planning kan een gigantische invloed hebben op de CO2-uitstoot van het transport alleen tot de producten die gemaakt worden. 2 jaar geleden was dat volledig niet op de radar dat dat ook een impact kon zijn. En anderzijds merken wij ook wel dat heel veel bedrijven er nog enorm veel laaghangend fruit te plukken is. Waar ze wel een impact maken en iedereen gaat mee moeten in die beweging. Dus ik denk dat daar... Ik snap het idee, omdat het weer onzichtbaar is. Het is weer een onbekend element dat bedrijven niet mee mee zijn. Maar iedereen kan sowieso een stap zetten en iedereen gaat ook een stap moeten zetten.
Ja. Fijn dat deze vooroordelen van de baan zijn. Patrick, kan jij ons misschien vertellen welke eerste concrete stappen Xandres heeft gezet in de richting van duurzaamheid?
Ja, we gaan 3 jaar terug in de tijd. Wat wij met een prikteam hebben gedaan, is het volledige productieproces van Xandres onder de loep genomen. En dat is helemaal in het begin. Wij ontwerpen kleding, dus we denken na over materiaalkeuze, de ontwerpen, welke look en feel dat we willen vooropstellen, tot en met kledingstuk is in de winkel. Mm-hmm. En zelfs de periode nadat het kledingstuk in de winkel is. En we hebben op basis van dat totale traject, dat vaak 18 maanden duurt, gaan kijken hoe kunnen we die in stukken, in brokjes gaan kappen.
Yeah.
We zijn eigenlijk tot 6 verschillende onderdelen gekomen. En dan hebben we per onderdeel met een apart team gaan kijken, neem nu helemaal in het begin, we ontwerpen kleding, hoe kunnen wij met de creatieafdeling duurzamer werken? En dat zit hem in heel veel kleine dingen, dat wij bijvoorbeeld nadenken over tijdloze modellen, over modellen die langere termijn moeten meegaan, over het kiezen van stoffen waar goed is over nagedacht dat dat stoffen zijn die beantwoorden aan bepaalde duurzamere criteria. En zo hebben we dat gedaan van begin tot het einde. En daar is heel veel voer tot verbetering uitgekomen. En wij staan nu nog maar aan het begin. Maar dat is eigenlijk de manier waarop wij het gedaan hebben, met wat begeleiding van externen. Maar het was belangrijk dat we dat intern goed bewust van worden, dat we dat zelf gingen moeten doen.
Een boeiend proces.
Absoluut.
Ja. Sebastiaan, welke eerste stappen adviseer jij een bedrijf? Is dat ook steeds om een volledige mapping te maken?
Meestal wel. Ik denk natuurlijk een deel af van wie de organisatie is, hoe groot ze zijn en wat ze exact doen. Omdat het laaghangend fruit kan iedereen mee beginnen. Is hernieuwbare energieopwekking, elektrische vloot. Maar dan zijn we eigenlijk aan de schil aan het werken, zoals wij het zeggen, in de buitenkant van de organisatie. Als je echt naar de productie of naar de dienstverlening gaat, dan moet je bijna een analyse doen, omdat vaak mensen totaal geen flauw idee hebben van waar zit onze impact of hoe kunnen we die gaan verbeteren.
Mm-hmm.
En dan merk je heel hard dat sommige bedrijven daar volledig in meegaan en zeggen, oké, we gaan in de essentie kijken naar ons productieproces van A tot Z. En wij hebben zo gewerkt voor een elektrische fietsenbouwer. Die zeiden daar van, oké, we gaan heel het proces doorlichten en alle stappen bekijken om effectief te optimaliseren. Ja. Terwijl er ook zijn die zeggen, oké, laat ons een afdeling van de organisatie pakken en daarop focussen. En dat kan dan heel veel richtingen uitgaan, van puur die analyse te doen, dan naar een strategie en dan naar een implementatie. Hoe kleiner de organisatie wordt, willen ze echt wel, oké, we willen onmiddellijk kunnen starten met een aantal acties en gewoon bewegen, eigenlijk.
Als ik daar even mag op aansluiten, hè, wat dat voor ons ook heel boeiend was en een nieuw inzicht, is door dat totale productieproces te bekijken, om ook na te gaan, waar in het proces maken wij nu de meeste vervuiling? En daar was heel veel misperceptie over. Mm-hmm. We dachten bijvoorbeeld door te veranderen van fossiele wagens naar elektrische wagens, dat we een enorme bijdrage gingen doen aan de maatschappij, tot we tot vaststelling kwamen dat wij eigenlijk maar een wagenpark hadden van 8 auto's. Maar anderzijds maken wij per jaar 400.000 stuks kleding.
Mm-hmm.
En als je daar gaat kijken van wat maakt nu binnen het productieproces van kleding de grootste uitstoot, negatieve uitstoot, en dan waren we toch wel van ons melk dat we dat niet door hadden. En dat heeft voor ons enorm veel inzicht gemaakt van waar moeten we nu als eerste mee beginnen en wat heeft nu ook op lange termijn de meeste impact.
En waar zaten dan de grootste?
Dat zat eigenlijk helemaal in het begin.
Ja.
Het kiezen van de juiste materialen, maar ook helemaal op het einde. Kleding gaan maken die iemand nodig heeft.
Mm-hmm.
En dat was onlangs ook nog in de pers. Vandaag zitten we nog altijd in de massaproductie en wordt er heel veel kleding geproduceerd voor mensen die dat op zich niet nodig hebben.
Mm-hmm.
En dat creëert een enorme overschot afvalberg aan kleding, die dan ofwel wordt verplaatst naar een ander stuk op de wereld, waar het dan eigenlijk gewoon maar in brand wordt gestopt.
Mm-hmm.
En dat zijn wij dan maar lekker van af. Maar dan creëer je eigenlijk een enorme puinhoop aan de andere kant van de wereld. En dat zijn dingen waar dat niet iedereen die aan het begin van het proces zich zo van bewust is.
Ja.
Ik denk dat, als ik daar ook even mee heb aanvullen, een heel mooie verhaal is duidelijk van hoe dat je naar de kern van een bedrijf moet kijken. Omdat er heel vaak wordt gezien zaken zoals transport. En wij werkten voor een verpakkingsbedrijf en hun optimalisatie naar klanten was, in plaats van met camionetjes te verschepen, gaan we grote vrachtwagens inzetten. Omdat, ondanks perceptie, als een camionet met 1 palet rondrijdt, is dat veel minder efficiënt dan een vrachtwagen gevuld met 32 paletten met verpakking. Maar in essentie, waar komt het op neer, is dat zij 4 verpakkingslagen rond elk product verwacht worden door de eindklant. Dus je hebt je basisverpakking op je product, een tweede verpakking, een omverpakking, een palet, plastic, draden. Dus dat is gigantisch veel. Dus de grootste impact was heel simpel, is al proberen een eerste verpakkingslager simpelweg af te halen. Wat natuurlijk ook een moeilijke discussie is, omdat het blijft een verpakkingsbedrijf dat verpakking verkoopt. Dus gaat dat dan in conflict met dat businessmodel of niet? Dat is een vraag die onmiddellijk op tafel komt. Maar voor hun was ook heel duidelijk van, oké, onze materiaalkeuze, de hoeveelheid verpakking dat we maken en de afvalverwerking, dat waren de 3 grote uitdagingen waarop ingezet moet worden om effectief een verschil te maken. Transport zou wel iets doen, maar dat is een paar procenten ten opzichte van het geheel.
Kunnen jullie een voorbeeld geven van manieren om duurzaamheid te implementeren in een bedrijf zonder grote financiële investeringen? Bijvoorbeeld op sociaal gebied?
Ik vind dat eigenlijk een heel goede vraag en voor mij is het antwoord zo voor de hand liggend. De mentale overtuiging dat je duurzamer moet worden, is de beste investering die eigenlijk geen financiële investering vereist. Als je als bedrijf overtuigd bent van ik moet dat doen, dat is een mentaal proces, kost op zich geen centen. Gewoon een overtuiging van ik moet het doen. Dan heb je eigenlijk niks moeten voor uitgeven, maar wel een bewustwording van ja, we gaan dit doen en niet een jaar, de komende jaren.
Ja, heel mooi. Ik denk inderdaad sociaal heel belangrijk is. Wat wij merken, wij doen heel vaak bevraging intern naar draagvlak over duurzaamheid. Mm-hmm. Wat, ja, dat is eigenlijk vrij simpel en dat is een survey. En daar komt altijd uit dat het belang dat door medewerkers aan duurzaamheid wordt gegeven veel hoger is dan eigenlijk verwacht wordt vaak uit directie of management. In die zin van dat dat soms erop uitkomt dat bedrijven, medewerkers van bedrijven zeggen dat ze hun werktevredenheid zouden zien stijgen als het bedrijf verder zou inzetten op duurzaamheid. En dan spreken we niet over een beetje. 75% van de medewerkers geeft dat aan over tientallen bedrijven heen. En wat je daar dan ziet, is dat er heel veel initiatieven leven in de organisatie. Heel veel ideeën bij de mensen die op de, ja, op de werkvloer dagelijks met de operaties bezig zijn. En die informatie transparant maken en naar boven brengen zorgt voor één draagvlak, heel veel ideeën. Moet daar echt in een kader gezet worden, maar zorgt er eigenlijk voor dat daar een heel elan rondkomt.
Ik vind het wel opmerkelijk dat je dit zegt, want ik hoor vaak het omgekeerde probleem vanuit het management, van hoe krijgen we onze werknemers mee in dit verhaal?
Ja, ik hoor dat ook vaak. En dan is de eerste vraag altijd, heb je het al gevraagd aan uw medewerkers? En dan is er vaak, goh ja, we hebben dat wel eens besproken, maar je moet natuurlijk ruimte creëren dat daar een open gesprek of een open antwoord over kan komen. Dat dat niet binnen een bepaald denkkader komt. Wil dat daarom zeggen dat op iedereen perfect weet wat er moet gaan gebeuren? Dat denk ik zeker niet. Het is niet dat er in je organisatie 10 duurzaamheidsexperts rondlopen die perfect weten wat er moet gebeuren. Maar dat dat belang toch wel zeer hoog wordt ingeschat, omdat iedereen wel beseft dat er iets mis is. En dat is een zeer belangrijke misvatting dat wij structureel uit de wereld proberen helpen, is dat 95% van onze maatschappij is overtuigd dat er een probleem is. We geven gewoon structureel veel meer aandacht aan die 5% dat er niet van overtuigd is. En ik zeg altijd, negeer die 5% en begin met die 95% dat wel overtuigd is erover te praten. Wil dat zeggen dat mensen geen twijfels hebben of bezorgdheden of bedenkingen? Natuurlijk wel.
Ik sluit daar volledig mee aan. We hebben inderdaad ook bevragingen dan intern en je merkt gewoon dat het een thema dat ongelooflijk leeft. We hebben dat onderzoek gedaan bij onze klanten en 80% van onze eindconsumenten die zegt letterlijk van we willen dat Xanderist de komende jaren nog meer inzet op duurzaamheid.
Ja.
Dus het is niet de vraag van of, maar de vraag van hoe je dat gaat doen. En wat wij ook zeker de laatste maanden merken, als wij nieuwe mensen aannemen, tussen haakjes jonge mensen aannemen, dan stel ik die vragen over wat is mijn job, in welke omgeving kom ik terecht, wat is jullie beleid rond thuiswerk, maar ook hoe kijken jullie als bedrijf naar duurzaamheid. En dat is toch een van de parameters die er 5 jaar geleden totaal niet was. En zeker in een periode wat er nog altijd een schaarste is op de arbeidsmarkt, merk je dat jonge mensen de mogelijke alternatieven naar jobinvulling, een van de criteria daar is effectief van het bedrijf waar ik potentieel voor ga werken, gaan die op een positieve manier om met duurzaamheid of niet? En dat vind ik een ongelooflijke kentering ten opzichte van nog maar 3-4 jaar geleden.
Ja, dat denk ik ook. En dat leeft heel hard bij jongeren meer en meer. Dat merken wij ook. Dat is, hoe jonger ze zijn, hoe meer dat het leeft, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Anderzijds merken wij ook van dat er wel weerstand in de organisatie kan zitten als er een houding wordt aangenomen van ja, als medewerker, dan komt typische discussie, je mag niet meer met de auto rijden, ik mag geen vlees meer eten, ik mag niks meer kopen. Die heel natuurlijke weerstand van ik moet alles aanpassen, heeft dat effect. En dan zeggen wij altijd van kijk, eigenlijk moet je een tweesporenbeleid ontwikkelen waarbij dat je ondersteunend werkt in de organisatie en dingen tastbaar gaat veranderen. En dat kan gaan over afvalbeleid, wat heel zichtbaar is. Maar anderzijds ook wel acties ondernemen die dat echt structureel een verschil maken. Mm-hmm. Want het voorbeeld dat u aangeeft vanuit Xanderis is het niet dat iemand die dat op de marketingafdeling zit gaat per se dat afvalproblematiek in Peru of in ander Zuid-Amerikaans land niet zien. Maar dat zijn wel dingen die structureel op gewerkt moeten worden om een impact te maken. En het is die combinatie dat er vaak voor zorgt dat mensen daar wel in meegaan. En dat het geen vingerwijzende houding is, maar een collaboratieve positie eigenlijk.
Dus de vraag hoe dat je medewerkers kan enthousiasmeren is eigenlijk irrelevant geworden op vandaag, in jullie mening?
Maar ik zeg niet dat het irrelevant is, maar ik vind het een misperceptie dat de overtuiging aan de top van het bedrijf er al is en met de medewerkers niet. Ik vind dat dat op zijn minst andersom ook geldt, dat de medewerkers vaak zelf overtuigd zijn, maar dat er vaak nog geen voldoende overtuiging is aan de top van het bedrijf. Waarom?
Okay.
Ja, omdat je het effect van duurzamer te worden is niet direct meetbaar op korte termijn. Dat is een keuze op lange termijn. Als je vraagt welke KPI's ga ik daarvoor hanteren, ja, er zijn er wel een paar. Je kunt die niet zo concreet maken binnen de 3 maanden, binnen de 6 maanden, binnen het boekjaar. Dus ik denk dat daar soms ook wel wat wringt, dat men aan, om het zo te noemen, de top van het bedrijf wel overtuigd is van we moeten dat doen. Maar als je dan de vraag stelt, ja, en wat betekent dat nu op korte termijn, dat men daar soms wat gaat aarzelen, want ja, ik vind dat toch moeilijk om dat te gaan kwantificeren, of dat nu direct wel een bepaalde meerwaarde gaat bieden.
Ik denk daar ook, en dat vind ik een heel terecht punt, is dat de korte termijnblik vaak helemaal vanuit de aandeelhouders, die heel bepalend is, want we zitten natuurlijk in een financieel model dat u jaarlijks positief of negatief beoordeelt naar de hand van uw resultaten. Ja, een project van 5 jaar kan daar in fout lopen, simpelweg.
Patrick, welke obstakels zijn jullie bij Xandra's tegengekomen en hoe hebben jullie deze overwonnen?
Obstakels is een zwaar woord. Ik zou het liever het woord paradox gebruiken. En we hebben het net al gehad over de paradox korte termijn, lange termijn. Ja. Dat is voor mij toch de grootste obstakel, om het zo te noemen. Ja. Er is niemand die twijfelt dat wij duurzamer moeten worden. In de organisatie, boven de organisatie, de mensen buiten Xandra's. Iedereen denkt van, oké, iedereen is van overtuigd, we moeten dat doen. Maar anderzijds heb je de realiteit van elke dag. En we moeten daar niet flauw over doen. Je bent nog altijd in een bedrijfscontext bezig. Mm-hmm. Dat betekent dat er bepaalde resultaten op korte termijn moeten behaald worden. We zitten in een conjunctuur die absoluut zeer stormachtig is. Alles rond ons is in zware evolutie. De wereld is onvoorspelbaar. Er komt elke dag een oorlog bij. Dus dat betekent dat de lange termijn planning bijzonder moeilijk is. En dat veel bedrijven op 6 maanden, hooguit een jaar gaan plannen maken, budgetten maken. En dan heb je een enorme paradox tussen duurzaamheid en korte termijn rendementen, planning. Ja. Want hoe je draait of keert, duurzamer worden betekent op vandaag nog altijd veel investeren en mogelijk iets duurder zijn. Duurzame kleding is vandaag nog altijd duurder dan niet duurzame kleding. En dat is voor mij de grootste paradox die moet gemanaged worden, van hoe ga je daarmee om tussen inderdaad die korte termijn en die lange termijn. Weten dat niemand daaraan twijfelt en dat je toch om het kwartaal, om de 6 maanden, om het jaar zeker, bepaalde verplichtingen hebt, intern, extern. En dat is voor mij de grootste bottleneck, de grootste moeilijkheid, die ook nooit concreet zal kunnen opgelost worden. En dat je altijd een ideale balans gaat moeten vinden, dat ze allebei samen door dezelfde deur kunnen gaan.
Klinkt inderdaad niet evident. Sebastian, welke obstakels of paradoxen kom jij tegen bij jouw klanten?
Ja, ik denk dat die twijfel tussen korte en lange termijn er zeker zit. Dus dat wij dat ook wel heel veel zien gebeuren. Maar het hoofdobstakel dat wij altijd tegenaan lopen, is zeker in het begin van een traject, is puur kennis en vaardigheden om dit aan te gaan. Dat gaat tot op het niveau dat CO2 wordt elke dag iets over geschreven in de media. En als je een gemiddelde persoon vraagt, wat is CO2, kan die dat niet definiëren of benoemen. Dus we zijn een heel globaal probleem op een bedrijfscontext aan het trekken, die afhankelijk van het bedrijf groot of klein is, waar de meeste mensen gewoon zelfs nog niet weten wat eigenlijk echt het probleem is en waar het heel veel verwarring over gezaaid wordt van wat is nu effectief het probleem? Is er zelfs effectief een probleem? En dat zien wij als een enorm obstakel. In mijn essentie gaat duurzaamheid over het behoud van ons welzijn en welvaart als maatschappij. Dat is de discussie die we aan het voeren zijn. En dat beseffen heel veel mensen nog niet, dat het gaat over, het gaat niet over dat er binnen 10 jaar nog een bij rondvliegt. Allicht wel, maar ook omwille van de impact op de mens. Hoe gaan wij onze eigen leefomgeving beschermen als maatschappij? En die kennis is in mijn ogen afwezig.
Om daarop aan te sluiten, het ontbreken van kennis, dat is zeker terecht. Veel bedrijven die weten zo niet goed van hoe begin ik daar nu aan. Anderzijds, het positieve van het verhaal is ook de context waar we vandaag hiervoor samen zitten. Er bestaat enorm veel expertise reeds opgebouwd tussen in Vlaanderen en België in Europa, die bijzonder kwalitatief is en waar heel veel KMO's ook kunnen van gebruik maken. Maar soms ontbreekt het aan de eerste stap durven zetten en je een stukje kwetsbaar opstellen als bedrijf van ik weet het eigenlijk ook niet zo goed. Maar er bestaan wel mensen die daarbij kunnen helpen. Ja, en ik merk echt, wij hadden dit niet kunnen doen, de evolutie, hadden wij ons niet laten begeleiden, assisteren door heel veel externe partijen die dit met heel veel toewijding en zorg ons daar een hoger niveau hebben gebracht.
Ja, dat vind ik een hele mooie tip. Duurzaam ondernemen kan ook een bron zijn voor innovatie. Hebben jullie daar een voorbeeld van in jullie eigen bedrijf?
Een van de zaken die wij momenteel aan het onderzoeken zijn, dat is op het einde van de cyclus van een kledingstuk, het kledingstuk is het op. Het heeft heel lang meegegaan. Wat doen we ermee? Het makkelijkste is, we gaan naar de kledingcontainer en we gooien het daar. Ja, dat is toch niet de ideale oplossing. Dan praten we over het recycleren van een kledingstuk. En er bestaat op vandaag nog niet zoveel technologie van hoe doen we dat nu. En daar zijn wij zwaar aan het inzetten, dat we toch de levenscyclus op het einde nog kunnen verder zetten, dat we kleding gaan ontrafelen in herbruikbare componenten, dat je dan de circulariteit volledig rond hebt. Dat is vandaag voor ons een heel belangrijk aspect waar we nu samen met andere partijen gaan kijken hoe we dat kunnen doen.
Sebastiaan, welke rol zie jij voor technologie om duurzaamheidsdoelen te bereiken?
Ik denk dat technologie een rol te spelen heeft in de zin dat het de duurzaamheid versterkt van bijvoorbeeld modulariteit van producten en herstelbaarheid. Ik denk dat er heel veel vandaag de dag gemaakt wordt dat door een klein onderdeeltje kapot gaat binnen een aantal jaren. Een heel mooi voorbeeld, de levensduur van een fiets vroeger was 30 jaar. Je kunt je nog voorstellen dat je eigen fiets pakt en doorgaat van je zoon of je neef of whatever en dat dat zo 5 generaties meegaat. Een elektrische fiets, dat is elektrisch. Elektriciteit hebben mensen schrik van, dus ze komen daar niet aan. Dus als die kapot is, na 4 jaar verdwijnt die in het systeem eigenlijk. Terwijl er vaak maar 1 of 2 stukken kapot zijn. Mm-hmm. Maar daar zie je dan de uitdaging dat het lokaliseren van het probleem in het herstel vaak heel duur is, omdat dat heel veel tijd kost en dat dat niet zo evident is. En een hele fiets uit elkaar halen, ja, dat is een complex verhaal. Terwijl als er dan technologie zou bestaan, IoT, dat soort zaken, om dat snel te kunnen lokaliseren, is het herstel van dat ene punt prima haalbaar. Yeah. Waardoor dat die fiets eigenlijk een veel langere levensduur krijgt en dat niet heel dat stuk moet vervangen worden.
Mijn laatste vraag is een blik naar de toekomst. Hoe zien jullie de rol van duurzaam ondernemen evolueren in de komende jaren, zowel binnen jullie eigen bedrijven als breder?
Ik denk dat we nog maar aan het begin staan. Je kunt ook niet eventjes duurzaam zijn om dan een jaar niet duurzaam te zijn. De vraag die wij ons stellen, wat kunnen we doen om elke dag een beetje duurzamer te worden, wetende dat je nooit niet volledig duurzaam zult zijn. Dat is een oneindig proces, nooit stopt. En dus het belang stijgt alleen maar. En ik denk dat voor ons de grootste uitdaging zal zijn, hoe ga je iedereen meekrijgen dat niet alleen men overtuigd is van het te doen, maar dat men het ook effectief gaat doen.
Sebastiaan?
Ik denk ook dat we echt aan het pure begin staan. Duurzaamheid gaat alleen maar versnellen, denk ik. Ik denk dat Europa daar voor heel veel tussen zit. Binnen 2 jaar gaat het grootste bulk van bedrijven moeten beginnen rapporteren. Dus wij verwachten echt een hele sterke stijging de komende 2 jaar. Naar rapportering en dan gaat de doorslag naar gedrag nog moeten komen. En dat zal zeker nog heel veel stappen zijn. Omdat je nu merkt, en dat vind ik wel mooi, bedrijven zeggen, we gaan rapporteren, dan moet je het ook ineens wel kunnen gaan veranderen en daarmee aan de slag gaan. En dat is nu een pad dat we ingezet zijn.
We hebben inderdaad ook een rapportering die we al 2 jaar doen. Mm-hmm. Ik vind de grootste uitdaging in de rapportering is de transparantie, is de eerlijkheid. En terugkijken naar het verleden, afgelopen jaar. En ook durven vertellen wat er niet is gelukt. We hebben doelstellingen vooropgesteld vorig jaar, waarvan een aantal zeer goed gelukt zijn, maar een aantal zijn ook niet gelukt. Mm-hmm. Maar we effectief zijn tegen een bepaalde muur gelopen. En dan merk ik dat je heel veel credits krijgt als je daar gewoon open en transparant over vertelt. En gaat vertellen wat gaan we dan volgend jaar extra doen om toch die norm te kunnen behalen. Inderdaad, het rapport is 1 iets, maar de uitvoering is nog veel te uitdagender dan enkel het rapport op zich.
En ik wil daar nog 1 aansluiting op maken. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat wij merken heel veel bedrijven of heel veel mensen over duurzaamheid denken van het is 0 of het is 100. Het moet perfect zijn of het is niet. Terwijl dat wij wel heel sterk zeggen van kijk, elke stap is een stap en moet genomen worden en mag je ook trots op zijn. En als iets niet lukt, is dat niet erg.
Elke stap is een stap. Ik vind dat een hele mooie om mee af te sluiten. Dank jullie wel, Sebastiaan en Patrick, voor jullie waardevolle inzichten. Het was super fijn om met jullie te praten en te horen hoe jullie bedrijven zich inzetten voor een positieve impact op de planeet.
Dank je wel.
Veel plezier. Dank je wel voor de ontvangst.
Graag tot de volgende podcast.